Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
Ik ben Geer Buitweg, ik ben anatomiedocent bij Bewegingswetenschappen aan Vrije Universiteit Amsterdam. En bij Bewegingswetenschappen leer je hoe het menselijk bewegingsapparaat is opgebouwd en hoe het wordt aangestuurd vanuit de hersenen. Je combineert daarbij kennis uit de anatomie, fysiologie en psychologie.
De topsporters in de turnhal van Flikvlak worden vanaf morgen van alle kanten bekeken. Met de 20 camera's moeten de turners, dansers en trampolinespringers in de toekomst nog beter worden.
En hier bijvoorbeeld gradenmetingen, hoekmetingen. Kijk, deze is nog een beetje hoog, maar hoeveel graden wijkt die nou af ten opzichte van het ideaal? Want dat bepaalt de aftrek.
Meten is weten, ook in de turnsport.
Dit is een inturnbeurt.
Het hypermoderne videosysteem is de eerste stap in de turnhal. Maar de computerexperts denken al verder.
Mijn kinderen spelen in de branding, maar zelf heb ik zo'n hekel aan koud water. Ik ben even achtergebleven op het duin. Ik zit op een duintop en kijk naar geluk in de branding. Een schitterend schouwspel, de levenslust spatten vanaf.
Je hoeft het niet altijd over sport te hebben. Nou wilde ik dat wel. En dan ga ik een beetje kijken met wie wil ik allemaal in mijn podcast hebben. En Nico Dillemann had ooit tegen mij gezegd, je moet Hanno ook een keertje gebruiken. Die heeft een blad en dat gaat sportgericht. En vroeger werkte hij ook bij Innersport. En dan blijkt dat als je iemand gaat uitnodigen, het altijd nog een verrassend staartje heeft. Want Hanno is niet alleen goed in sport en bewegen en alles wat daarbij komt. Maar daar gaan we het nog over hebben. Maar hij kan ook nog uitermate aardig zingen. Hanno, goeiedag. Welkom in Smalltalk.
Dankjewel, Ronald. Hoi.
Ja, heel verrassend inderdaad.
Voor jou wel, maar voor mij natuurlijk niet.
Nee, logisch. We gaan er straks wel wat over hebben. Maar eerst even, wie is Hanno van der Loo?
Ja, van het mannelijk geslacht. 53 jaar oud, getrouwd. Een zoon en een dochter. In mijn jeugd zeer fanatiek of enthousiast moet ik eigenlijk zeggen atletiekbeoefenaar. Uiteindelijk tienkamper geworden. En vanuit die belangstelling bewegingswetenschappen gaan studeren. En sindsdien eigenlijk altijd geprobeerd om de sportwetenschappelijke kennis behapbaar te maken voor de eindgebruiker. De trainer, coach, sportfysiotherapeut enzovoorts in verschillende rollen.
En je bent er ook nog wel aardig tienkamper geweest. 2 keer brons op Nederlands kampioenschap. Ja. 5 keer in Interland gedaan.
Dat klopt.
Dan ben jij heel blij met de uitslag van de Olympische Spelen.
Ja, zeker. Nou ja, de dames hebben het dan met name over. Bij de mannen was het een beetje mager op de tienkamp. Maar de dames hebben het fantastisch gedaan.
Mooi, hè? Ja. Heeft onderzoek daar een grote rol aan bijgedragen?
Nee, dat denk ik niet. Kijk, de training is natuurlijk gebaseerd op kennis. En die zal voor een deel afkomstig zijn uit onderzoek. Maar ik denk niet. Maar ik ben niet helemaal op de hoogte van hoe de begeleidingssituatie op dit moment is. Dat er een heel intensieve wetenschappelijke ondersteuning is geweest bij de training van de 7 kampsters. Ik ken de trainer goed uit het opleidingssysteem van de Atletiek Unie. En dat is een hele gedegen vakman. Maar niet iemand die allerlei wetenschappers rond de baan heeft staan.
Ja, wat veel mensen niet weten is dat zeker de top, dus de ploegen, maar ook de professionele ploegen, heel veel mensen gebruik maken van bewegingswetenschappers en een beetje dat kader erin. Kun je een beetje omschrijven hoe jij daarin gerold bent? Heb je ook voor ploegen gewerkt of hoe is jouw carrière geweest in de sport?
Ik heb niet echt heel veel rechtstreeks met sporters gewerkt. Het meest intensieve was dat nog een anderhalf jaar dat ik in een topsportmedische praktijk heb gewerkt. Daar hebben we een aantal wereldtoppers langs gehad. Olympische kampioenen die dan eigenlijk helemaal werden doorgelicht bij ons. En ja, dan probeerden we ze tips te geven van... Nou, misschien het accent iets meer daarop leggen of daarop leggen. Of als er een blessure was, wat zou de oorzaak kunnen zijn? Hoe kan je daar in de training op inspelen? Dat deden we met een multidisciplinair team. Maar voor de rest heb ik me eigenlijk altijd meer bezig gehouden met de coaching van de coaches. Dus in de opleidingssfeer en dus door het blad waar ik dus uitgever van ben. Om eigenlijk allerlei sportwetenschappelijke kennis of ja, hoogwaardige kennis noem ik het dan. Want het kan ook wel eens uit andere bronnen komen. Beschikbaar te maken voor die mensen om meer te begrijpen van waar ze eigenlijk mee bezig zijn, om het maar zo te zeggen.
Ja, nou, veel mensen, als je daarmee gaat discussiëren over sport en getallen, is het zo, de mind van de coach, het gevoel van de coach, natuurlijk ook belangrijk. Had pas Wilco Geluk hier zitten, die zegt, ja, ik wil niet alleen maar op getallen sturen. Nee. Dat doen we natuurlijk veel, maar uiteindelijk moet het het moet een bevestiging zijn van je gevoel.
Ja, soms, dat is heel belangrijk. Hè? Dat is het mooiste eigenlijk. Als de coach denkt, nou, het zal zo zitten en de wetenschapper komt onafhankelijk van hem tot dezelfde conclusie, dan is de kans dat je goed zit vrij groot. Het wordt natuurlijk interessanter als het niet helemaal overeenkomt. Want dan is er iets te leren of is er iets op te lossen. Of ja, dan heeft soms de coach het uiteindelijk bij het rechte eind. Maar het kan ook heel goed zijn dat de wetenschapper het uiteindelijk bij het rechte eind heeft. Dus bijvoorbeeld Roland van der Vliet van het Innersportlab in Zwemmen in Eindhoven heeft er altijd een aantal aardige voorbeelden van. Hoe maak je nou een optimaal keerpunt bij het zwemmen? Hoe ver moet je dan je knieën buigen? Of waar moet je nou een bal raken op de tennisbaan? Nou, als je dat heel nauwkeurig gaat meten, dan blijkt dat toch iets anders te zitten dan het beeld wat de coach daar over het algemeen van heeft. Nou, dan kun je van elkaar leren en dan kun je elkaar beter maken. Dus dat is het idee over de samenwerking tussen de wetenschapper en de coach.
Ja, nou heb jij in 1991 een doctorale scriptie geschreven over videofeedback bij trainingen.
Ja.
Is dat een specialisme voor jou? Of waar komt die fascinatie van jou voor videoanalyse?
Het is natuurlijk alweer even geleden dat ik die scriptie schreef, intussen 30 jaar. Dus die kennis is alweer enigszins verouderd. In die tijd was er een nogal intensieve samenwerking tussen de faculteit bewegingswetenschappen van de VU, waar ik studeerde, en Jong Oranje Schaatsploeg. En die konden eigenlijk vragen die zij hadden dan op een lijstje laten zetten. En dan konden de scriptiestudenten konden daar een keuze uit maken. En daar stond dus de vraag op van ja, we kunnen tegenwoordig met video, wat toen heel modern was, tegenwoordig doet iedereen dat, maar toen was dat echt iets nieuws. Kunnen wij het aanleren en verbeteren van beweging ondersteunen, maar hoe doen we dat nou precies? Hoe vaak moeten we dat doen? Op welk moment? Wie is daar gevoelig voor en wie niet? Moeten we dat ook al bij kinderen doen of juist niet? Nou ja, tal van praktische vragen. En wat ik toen gedaan heb is puur het wetenschappelijk onderzoek wat al beschikbaar was, de literatuur, op een rij gezet en zoveel mogelijk van die praktische vragen proberen te beantwoorden. Ik ben niet zozeer dan geboeid sec door het onderwerp, want ik natuurlijk vind het een interessant onderwerp, maar ik ben vooral geboeid door het feit dat ik praktische vragen van een coach op basis van de wetenschappelijke literatuur zo goed mogelijk kan beantwoorden en ook kan aangeven wat gewoon nog niet bekend is. En dat vind ik eigenlijk altijd heel leuk om te doen.
En als je in jouw onderzoek, heb je ook een beeld gehad van wat uiteindelijk Jong Oranje ermee gedaan heeft?
Verrassend genoeg niet.
Ah, ja.
Dat zou je natuurlijk eigenlijk hopen.
Ja.
Dan ben je als student toch weer redelijk ver daarvan verwijderd. En het kan zomaar zijn dat die vraag misschien al een half jaar erop op dat lijstje stond. En dat zij intussen alweer verder waren met andere dingen. Dus ik heb daar verder geen terugkoppeling op gekregen. Ik heb voor die scriptie overigens nog wel een prijs gewonnen van het... hoe heette dat fonds destijds? Het Monsieur Boijmans Fonds. Dus anderen vonden het wel een leuke scriptie. Ja.
Ja, wat ik zo belangrijk vind, ben ook wel en eigenlijk wel een beetje benieuwd naar jouw mening, is er worden zoveel onderzoeken gedaan en ook gesubsidieerd door bedrijfsleven die ergens aan mee gaan werken. Maar uiteindelijk zie je er weinig van terug in de breedtesport of in de wedstrijdsport. Ik vind, daar verschillen de meningen, maar je hebt de breedtesport, mensen die voor de lol sporten. Je hebt de wedstrijdsport, alle mensen die met een doel sporten. En dan krijg je de top en de subtop. Maar het zou zo mooi zijn als al die onderzoeken die er zijn ook een keer wat stappen lager komen. Zodat ook de talentcoaches en die mensen die werken in de wedstrijdsport daar ook iets mee hebben. Innersport deed dat vroeger en jij werkte daar ook.
Ja, dat klopt. Nou ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Kijk, voor een deel is het natuurlijk het feit dat sommige onderzoeksresultaten uiteindelijk niet landen in de praktijk. komt gewoon puur voort uit het feit dat ja, er is iets onderzocht, maar het heeft uiteindelijk niks bruikbaars opgeleverd. Ja, dan moet je het ook gewoon laten. Maar alles wat wel bruikbaar is, komt ook lang niet altijd op de juiste plek terecht. Of niet snel genoeg. Hè? Soms kan het wel 10 jaar duren voordat iets wat in de wetenschap bekend is, uiteindelijk landt op het sportveld en daar dan tot nieuwe inzichten, kleine aanpassingen of soms grote aanpassingen van trainingsvormen leidt enzovoorts enzovoorts. Dus dat daar een probleem zit, die distributie van kennis en de vertaalslag van kennis naar praktische toepassing, ja, dat is heel duidelijk. In een sport waar ik inderdaad een jaar of 5, 6 gewerkt heb, was onder andere opgericht om dat probleem een beetje aan te pakken. En hetzelfde geldt feitelijk voor het blad, wat ik al eerder noemde, sportgericht. Ja, dat doet dat eigenlijk al 75 jaar. En dat probeert eigenlijk al 75 jaar kennis en deskundigheid onder een breder publiek van coaches en andere specialisten in beweging te verspreiden.
Is het niet, want dat blad is leuk, maar het is heel wetenschappelijk.
Het heeft een wetenschappelijk inslag, maar we proberen het wel in begrijpelijke, toegankelijke taal allemaal te brengen. Ja, maar je moet er wel even voor gaan zitten, dat zal ik niet ontkennen.
Ja, wat is het een blad wat je ook zou aanbevelen voor coaches? Want er staan echt wel hele leuke dingen in.
Ja, ik uiteraard beveel ik dat van harte aan.
Ja.
De trainer, coach en de sportfysiotherapeut zijn onze twee belangrijkste doelgroepen. En ja, van beide groepen zijn er in Nederland een stuk of 800 die dat dan ook lezen. En ja, wij krijgen over het algemeen hele positieve reacties op de inhoud van het blad.
Want wat is het spectrum van jullie blad?
Ja, eigenlijk alle kennis die bruikbaar is voor die practicus die in de praktijk zo hoogwaardig mogelijk zijn werk wil doen. Hè, dus dat gaat dan alles wat rond sport interessant is. Sportpsychologie, voeding, krachttraining, duurtraining, biomechanica, talentontwikkeling, tal van onderwerpen. Als er maar iets nieuws te melden is, hè, nieuw inzicht, dan proberen wij dat te brengen.
Als je dat blad wil lezen, waar ga je dan heen?
Dan ga je naar sportgericht.nl en daar kan je alle informatie over het blad vinden.
Ja, het mooie vind ik dat het in ieder geval ook een blad is.
Ja, het is een beetje ouderwets voor sommige mensen. Ja, hè? Maar ja. We horen ook gewoon altijd heel veel mensen die dat wel op prijs stellen. Ja, ik vind het gewoon fijn om iets in handen te hebben. Je kan nog eens even makkelijk terugbladeren. Je streept eens wat aan. Je maakt eens een aantekening. Allemaal dingen die natuurlijk met moderne technieken ook goed te doen zijn. Maar het blijkt dat zo'n blad nog steeds bestaansrecht heeft. Dus voorlopig blijven we er nog even mee doorgaan.
Heb je nog echt nieuwe dingen waarvan je zegt, nou, dat gaan we binnenkort uitbrengen en dat doet nog echt niemand? Dat is wel heel spectaculair.
Zo spectaculair is het niet. Ook al niet omdat ik meestal 1 of toch hooguit 2 nummers vooruit plan. De rest zit allemaal wat in de lange, hè, in de pijplijn van er komt wel op een gegeven moment een keer een artikel over dat en dat. Hè. Dat is gewoon je netwerk continu activeren om te zorgen dat de kopijs er op gang blijft. Maar ik weet nu bijvoorbeeld nog niet wat er in het decembernummer gaat komen. We hebben wel regelmatig nieuwe invalshoeken over bepaalde onderwerpen. Waarvan ik denk, hé, dat is leuk. Dat hebben we eigenlijk nog niet echt onder de aandacht gebracht. Daar lees je ook weinig over. Hè, om een voorbeeld te geven. In het afgelopen nummer hadden we een artikel over talentontwikkeling. En dan met name de vroegtijdige specialisatie op een bepaalde positie in de teamsporten. Nou, talentontwikkeling is een gebied waar we heel vaak aandacht aan besteden. Dat je verschil hebt tussen vroege rijpers en laatrijpers, dat weten de meeste mensen wel. Iets als een geboortekwartaal effect of een geboortemaand effect, dat begint zo langzamerhand ook wel gesneden koek te worden. Maar dat dan ook coaches eigenlijk spelers die laat rijpen, die dus lang klein blijven, vaker op positie zetten. Waar 10 jaar later, hè, als ze allemaal volwassen zijn, hetzelfde type speler wordt gevraagd. Dat is eigenlijk, daar had ik eigenlijk nog niet, nooit zo erg bij stilgestaan. Nou, dat schrijft een bachelorstudent van de VU schrijft dat dan op basis van de literatuur. Dan denk ik, hé, dat is leuk. Dat is weer even een nieuw accent in zo'n onderwerp. Nou, zo probeer je eigenlijk steeds een beetje de krent uit de pap te pikken.
En innovaties, doen jullie daar veel mee?
Innovatie is natuurlijk een heel groot begrip. En kennis is daar maar een onderdeel van. Het gaat uiteindelijk natuurlijk met name om hoe ga je die kennis inzetten. Vaak komen daar dan ook producten bij kijken. Diverse actoren. Dus wij hebben vast wel af en toe kennis in het blad staan die uiteindelijk in een innovatieve setting gebruikt zou kunnen worden. Maar ja, met een blad op zichzelf kan je volgens mij geen innovatie doen. Daar is veel meer voor nodig.
Ja. Als je gewoon even gaat kijken naar een beetje in mijn eigen keuken. Ik ben natuurlijk een beetje die sport ingerold vanuit zelf talentcoach zijn. En daarin ook ben ik gaan innoveren.
Ja.
Wat mij een beetje irriteerde is dat al 100 jaar iedereen met een stopwatch in zijn handen staat. En vandaar ook dat wij met coachwatch. En waar komt dat nou door? Dat die stopwatch zo in die handen gebrand zit van... Terwijl je dat eigenlijk... Ja, het is te simpel voor woorden, zou kunnen automatiseren.
Ja, nou ja, de, voorbeeldgedrag.
Vraag, hè?
Voorbeeldgedrag, ja. Is een soort iconisch beeld, hè? De coach met zijn stopwatch. Ga maar eens op internet zoeken naar coach, plaatjes van een coach. Ja, je ziet vaak een klembord of een stopwatch komt er dan opeens in beeld. Want ja, dat is gewoon hoe mensen een coach definiëren. Dus ja, dat is kennelijk een heel sterke invloed. En ja, wat er dan technologisch intussen allemaal mogelijk is... wat het allemaal veel makkelijker maakt en overzichtelijker en sneller... ja, dat wordt dan toch maar matig geabsorbeerd door de praktijk. Wat overigens voor een heleboel andere dingen ook geldt. Je moet ja, dingen die al klip en klaar zijn... dat duurt soms nog 10, 20 jaar voordat het echt gemeengoed is geworden in de sportpraktijk. Ja.
We gaan het zien. Ja, dan vind ik ook wel dat coaches vaak conservatief zijn. Hè? Dus je ziet ook wat er wordt nu wat meer gedaan ook. Videoanalyses zijn wat meer. Ik was altijd iemand die veel innovaties gebruikte. Dat is een beetje mijn ding. Maar je ziet ook wel bij Roald, die ook natuurlijk heel. Die zet wel veel dingen om in een product en deelt zijn kennis met anderen. Hè? Met zijn winnercam. En ja. Het ligt ook een klein beetje aan hoe dat.
Ja, het idee dat de sport conservatief is, is natuurlijk ook een cliché. Er zijn veel conservatieve mensen in de sport, maar er zijn ook heel veel vooruitstrevende mensen in de sport. Dus ja, het is maar net in welke sport en met wie je te maken hebt. Dus ik probeer altijd een beetje te waken voor het cliché, de sport is conservatief. Dat,
ja, dat ook
het ligt wat, ja. Ligt wat genuanceerder wat mij betreft. Dus.
Dan gaan we even verder naar de plaat en zijn verhaal.
Het is tijd voor het leukste liedje, zet me lekker. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje, zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders, smolten voor jou. De plaat en het verhaal.
Om even iets meer te weten over de persoon Hanno van der Lee, heb ik gevraagd jou een paar plaatjes mee te nemen. En het leuke is dat je tegen mij zei, ja, ik wil er twee, die haal ik wel uit Spotify, die zal ik je doorgeven. En twee zijn mijn eigen nummers.
Ja.
En toen viel ik bijna van mijn stoel af. Ik denk, oké, ik ken jou als een wetenschapper, getallen in oorsport, maar dat je kon zingen, dat was niet in me opgekomen.
Ja, nou ja, intussen een beetje beter, hè?
Ja, we gaan het nog niet helemaal verklappen, maar dat komt zo wel. Ja, heel leuk. Waar komt die fascinatie vandaan?
Ja, net zo goed zat ik heel veel genoegen ontleende aan sporten in mijn jeugd. Ja, vond ik zingen ook altijd gewoon leuk om te doen. Ik heb dat alleen heel lang laten liggen, omdat ik aan de sport eigenlijk genoeg had om een week te vullen. Je werd geacht ook nog een beetje naar school te gaan en daar ook nog goede cijfers te halen. En dan met 20 uur training in de week zat de week gewoon vol. Dus ik heb dat eigenlijk lang laten liggen. Nou, daarna hard gaan werken om brood op de plank te krijgen. En een jaar of 15 geleden dacht ik van ja, die stem zit er gewoon. En daar wil ik toch wel wat mee gaan doen. En toen ben ik zangles gaan nemen en ben ik van het een in het andere gerold.
Hey, en dan de eerste van jou op je lijstje, die komt uit de musical Chess.
Ja, dat klopt.
En hij moest ook nog gezongen zijn door Korberg.
Tommy Körberg, ja.
Körberg, ja,
ja, ja, ja, ja. Nou, Chess is natuurlijk een musical die geschreven is door Björn en Benny van ABBA.
Ja.
Die zijn na hun ABBA-carrière de musical scene ingerold. Hebben niet heel veel musicals geschreven, maar een aantal wel. Waarvan Chess een belangrijk is. Ja, en er zit een nummer in dat heet Anthem. Ja, oftewel volkslied. Ja, en als je in de sport ben groot geworden, ja, dan heb je, dat is mijn logica, heb je natuurlijk iets met volksliederen. Want ja, als het volkslied voor je gespeeld wordt, dan heb je een topprestatie geleverd. Dus ja, ik krijg van heel veel volksliederen krijg ik warme gevoelens, zal ik maar zeggen. Dat vind ik altijd mooie momenten. En dit nummer noemen ze wel het onofficiële, officieuze volkslied van Zweden. Want het schijnt dat iedereen, ik heb het niet gecontroleerd hoor, maar het schijnt dat iedere Zweed dit ook kent, dit nummer. En deze zanger, ja, als ik naar hem luister, ik weet niet waar het aan ligt, maar hij geeft mij altijd kippenvel. Dat is, hij heeft een beetje het onderkoelde van de typische zweet, wat natuurlijk ook weer een cliché is. En tegelijkertijd is hij enorm gepassioneerd en ja, komt het echt binnen, zou ik maar zeggen, bij mij. Dus vandaar dat Tommy het wel moest zingen. En ik vind het een heel mooi nummer.
No man, no madness, though their sad power may prevail, can possess, conquer my country's heart. They rise to fame. She is eternal, long before nations' lines were drawn. When no flags flew, when no army stood, my land was born. And you ask me why I love her. Through wars, death, and despair, she is the constant. We who don't care, and you wonder, will I leave her? But how? I cross all the borders, but I'm still there now.
Tweede plaat op je lijstje, Going Home van Mark Knopfler.
Ja, voorman van de Dire Straits. Hele goede gitarist in mijn oren, want er zijn nog veel virtuozere gitaristen. Maar ja, ik vond hem altijd wel een hele goede gitarist. Ik vond hem een wat mindere zanger, eerlijk gezegd. dus vandaar dat ik waarschijnlijk meer naar zijn gitaarspel heb geluisterd. En dit nummer, Going Home, ja, vind ik een hele mooie opbouw hebben. Het heeft een soort van, ja, een soort verkennend intro, waarin je als het ware een beetje aan het, ja, aan het freewheelen bent, of een beetje aan het aanvoelen van, hey, welke kant gaan we eigenlijk op? En dan opeens krijgt dat nummer een upswing, en dan krijgt het een melodie en een drive. Ja, daar word je gewoon in meegenomen. Dus ik zeg altijd tegen mijn familie, op mijn begrafenis mag je dit nummer draaien. Want het, als de kist naar de volgende etappe gaat, dan vind ik dit een mooi nummer om mee af te sluiten, om het zo te zeggen.
Mark Knopfler, Going Home.
Thank you. ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
Dan komen we nu in de twee plaatjes van jouzelf. En de eerste heb je neergezet voor twee. En het is eigenlijk een hertaling van een ander plaatje.
Ja.
Wat je zelf opnieuw hebt ingezongen.
Dat klopt. Ja, ik heb een eigen tekst gemaakt op het nummer Ma 4 van Serge Reggiani. Het gaat over mijn dochter. En ik heb daar eigenlijk geprobeerd om mijn gevoel naar haar in een bepaalde levensfase, om dat daar in te beschrijven. Heel veel meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Moet je gewoon naar het nummer luisteren. Dan denk ik dat iedere vader die een dochter heeft, die op een gegeven moment uit huis gaat, snapt waar het over gaat.
Mijn kind, mijn lieve meid, ik weet er is een tijd van komen en van gaan. Het leven staat nooit stil, de tijd doet wat hij wil en koestert de seizoenen. Ik voel nu dag en nacht, moet leven naar je lacht, je bloem barst uit de knop, het geluk ligt verderop. Ik snap wat jou daar wacht, maar wil het nog niet weten. We hadden het zo goed, mijn eigen vlees en bloed, herkenning, één natuur. Ik ving je als je viel, jij spiegelde mijn ziel, het was en is een wonder. Het voelt soms als een waan, ik kan er soms niet bij. Het is zo snel gegaan, die jonge vrouw ben jij. Ik wil er nog niet aan, je gaat bij me vandaan. Dag, mijn kind, voel de wind, laat je dragen alle dagen door mijn kus. Neem hem mee, voel je veilig. En leef maar voor twee. Je hebt me vaak verbaasd, als peuter had je haast om zelf te kunnen staan. Maar staan voor wie je bent, dat raakte je ontwend door alles wat je voelde. Je geeft gemakkelijk mee, ze kennen je als lief, maar hebben geen idee. Jij voelt je soms een dief van eigen wil en wens, door eigen hand bestolen. Soms laat de twijfel toe, van hadden we en hoe het eerder moeten zien. Dan stel ik me de vraag, die wijsheid van vandaag, kon die niet eerder komen? Maar groeien doet soms pijn, daar kun je niets aan doen. Maakt ons wie we zijn, het baart een nieuw seizoen. En kijk, nu kun je gaan, op eigen benen staan. Dag mijn kind, voel de wind, laat je dragen alle dagen door mijn kus.
En het vierde nummer op je lijstje, ook door jou zelf gezongen, ga je zo meteen live hier zingen. En dat is echt een nummer wat te maken heeft met sport. Adaptatie. Hè, als je een beetje verstand hebt van sport, dan weet je wat dat betekent. Leuk nummer. Ik heb hem even mogen voorluisteren. We hebben even geoefend net.
Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk voor mij iets minder serieus in de zin van... Kijk, zo'n nummer als 4-2, ja, dat zegt iets echt over mij als persoon, om het maar zo te zeggen. Als vader, als... Noem maar op. Dit is eigenlijk meer ontstaan vanuit een... Ja, ik wil niet zeggen een geintje, maar ik kreeg een uitnodiging om op een jubileumavond van de triathlonvereniging in Haarlem. Als ik me goed herinner, de triathlonvereniging in zeer goede staat, IZGS... om daar een bijdrage te leveren. Nou, dat moest een beetje een inhoudelijke component hebben, maar het was een feest, dus het moest ook een beetje een licht karakter hebben. En ja, ik zat met het woord adaptatie en ja, toevalligheden heb je dan. Dan hoor je op een gegeven moment het nummer inspiratie. Je denkt, oh, wacht even, dat zijn ook vier lettergrepen. En voor je het weet begint er in je hoofd een couplet te ontstaan. En voor je het weet heb je een tekst die, ja, die gaat over training. En dat vind ik dan leuk om zo'n avond en ook bijvoorbeeld een keer tijdens een kroegcollege in Groningen. Om dat dan een beetje te verluchtigen. En vandaar dat dit nummer ontstaan is.
Nou, ik zou zeggen, ga er maar even stap voor staan. En dan eens kijken hoe je lijf klinkt.
Oké. Okay.
Prestaties tot stand, kunnen records steeds ontstaan? Waar komt die steeds verlegde grens, die progressie toch vandaan? Is het talent, is het zweet? Ben benieuwd wat u daar al van weet, wellicht voeg ik iets toe. Hoe wordt een atleet sterk en snel? Vraag het je dagelijks af. Is er belasting en herstel? Of graaf je stiekem zijn graf? Hoe bouw je op steen voor steen? Doet het harde werk er werkelijk toe? Of maak je hem slechts moe? We werken aan adaptatie, dat is onze leest. Adaptatie, dat weegt van wat we weten toch het meest. Zo houden we steeds lang vol, zweeft wat we werpen ver af. Springen we hoger dan voorheen en vliegen tienden eraf. Dat komt door iedereen hier, de sport bereikt op die manier steeds hogere niveaus. We noemen het adaptatie, dat is onze leest. Adaptatie, dat is het door de eeuwen steeds geweest. Supercompensatie, welkom op het feest van de trainingsleer, maar zijn al die principes en concepten en theorieën, zoals periodiseren, progressief belasten, taperen, verminderde meeropbrengst, standaard microcycli, omvang, intensiteit enzovoorts, enzovoorts, zijn al die principes wel evidence-based?
Nou, adaptatie.
Ja.
Leuk nummer.
Dankjewel.
Ja, leuk geschreven ook. Dat soort nummers ben ik nog niet tegengekomen, volgens mij.
Nee, dat kan kloppen. Zo, ja, nou ja, het is natuurlijk op een bepaalde manier ook toch een vreemde combinatie.
Ja, ja, ja.
Hey, maar het trekt wel de aandacht op een bepaalde manier. En veel mensen stellen het ook wel op prijs dat ze weer eens op een iets andere manier toch een stukje informatie te horen krijgen. Dus,
Wat doe jij nog meer met de muziek? Ik heb een beetje gelezen dat je her en der ook in wat gezelschappen zit. En ook in wat lokale musicals.
Lokaal, regionaal. Ik zit niet in een vast gezelschap. Dat heb ik wel een aantal jaar geleden 4 jaar lang gedaan. Dat was een musical theaterzanggroep Prestige. Zeer hoog amateur niveau. Dat was heel uitdagend. Dat maakt het aan de ene kant heel leuk. Maar dat betekent ook dat je gewoon enorm veel tijd aan het repeteren bent voor uiteindelijk een paar optredens in een jaar. En dat op een gegeven moment wilde ik toch weer andere dingen gaan doen. Met name ook omdat ik zelf teksten wilde schrijven. En daar was geen ruimte voor, wat ook zeker te begrijpen is. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment daarmee gestopt ben. En nu doe ik weer dingen op projectbasis, zoals dat heet. En dat kan, het zit vaak in het musical, muziektheater hoek. Of soms zet ik zelf wat op, of met anderen maken we iets nieuws.
Ben je van plan om ooit een EP op te nemen en die op Spotify te publiceren?
Plannen zijn er altijd, maar tot nu toe is er
nog niet van gekomen.
Nee.
Het is wel een genre, denk ik, die veel mensen leuk vindt. Zeker de middenklasse. En ik denk niet dat het typisch iets voor de jeugd is die veel musicals volgt. Maar ja, ik ben pas toevallig naar Tina geweest. Dat is wel een serieuze musical. Daar krijg je wel kippenvel van.
Ja, sowieso. Er zijn, kijk, ook lang niet alles wat in de musical theaters staat spreekt mij aan. Maar er zitten zeker wel dingen tussen die mij ook aanspreken. Overigens zit ik dan met als uitvoerend zanger, acteur, zou ik maar zeggen, wat meer in dat musical circuit. Maar als ik kijk naar wat ik schrijf, dat zit eigenlijk meer of in kleinkunst chansonhoek of wat meer in de jazz. Want ik heb ondertussen ook een stuk of 20 jazz standards vertaald. Ik heb dan een bandje van een oude schoolvriend waar ik af en toe mee repeteer en heel soms ook mee optreed. En dat is dan ook iets nieuws, want heel veel jazzbandjes die Nederlandstalige standards brengen, dus dan wel de Amerikaanse origineel, maar met een Nederlandse tekst, hoor je ook niet zo heel veel. Dus dat doe ik dan ook. En vind ik ook leuk om een beetje te puzzelen op die tekst.
Ja, leuk.
Voordeel is dat die nummers vaak maar 8 regels tekst hebben. Dus je bent vrij snel klaar.
De muziek is vaak wat lastiger om te componeren. Ja. Als ik een glazen bol neem en ik kijk 5 jaar verder, waar zie ik Hanno van der Loo? Wat doet hij?
Denk dat het leven er beroepsmatig niet heel anders zal uitzien dan nu. Ik denk dat ik nog steeds wel, zowel in de sport als dan wat ze meer met de zang en theater bezig zal zijn. Ik hoop ook dat ik nog vaker over heel de wereld op de tribune zit bij mijn zoon. Want die beachvolleybalt op intussen nationaal topniveau en is toevallig net vertrokken naar zijn eerste World Tour evenement in Polen.
Leuk.
Dus dat vind ik ook heel leuk. En om dat te volgen en hem ook een beetje zonder het coach te willen spelen, maar toch af en toe strategisch wat wijzer te kunnen maken over bepaalde dingen.
Kun je het loslaten?
Jawel.
Ouder sport blijft wel eens een lastige combinatie her en der.
Zeker. Dus dat weet ik ook. Hè. Dat heb ik geleerd.
Ja.
Kan er wel eens slecht tegen als een hele slechte scheidsrechter beslissing in zijn nadeel.
Daar ben je ouder voor, toch? Of niet?
Precies. Maar ja. Ik weet wel mijn plek. Maar tegelijkertijd, ik heb ook een bepaalde deskundigheid binnen de sport die sommige andere sportouders dan misschien niet hebben. Dus als ik vind dat er iets gezegd moet worden, dan denk ik 2 keer na en dan beslis ik van zeg ik het wel of zeg ik het niet. Dus op die manier probeer ik daar een beetje een evenwicht in te vinden.
Ik vond het ontzettend gaaf dat je er was. Leuk dat je live hebt gezongen. En wie weet nog een keertje terug.
Nou, nodig me uit, Ronald. En wie weet kom ik weer. En met nieuwe teksten en met nieuwe inzichten.
Gaat helemaal goed komen.
Oké. Okay.
Dit is
Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Geen gebed, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Yeah. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
Smalltalk.
Ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
RST Audio.